Shalom, goedemorgen iedereen. Parashat Pinchas is de parashat die we vandaag gaan behandelen. En Pinchas is iets wat we jaarlijks horen en waar we heel bekend mee zijn. En toch heeft Pinchas ieder jaar dat we het behandelen weer nieuwe schatten in zich. Pinchas betekent mond van koper. Dat betekent de naam Pinchas. En we zien dat door de daad die Pinchas heeft uitgevoerd, dat daardoor een enorme plaag, zoals het genoemd werd, een woord in de Torah, gestopt wordt. En deze plaag heeft niets te maken met een natuurverschijnsel, tussen haakjes, zo zou je het kunnen noemen, maar het heeft te maken met de slechte daden van mensen die ingezet worden om dit geval de kinderen van Israël te verleiden om afgoderij te plegen. Bloedmooie Midjanietische vrouwen werden ingezet om de vooral Israëlische leiders te verleiden. En de stam Shimon bleek er toch wel happerig op te zijn. En Shimon heeft in het verleden ook behoorlijk wat misstappen begaan. Ik ga niet de hele Torah rond, maar denk even aan de situatie dat hij met een list heidense volken liet besnijden. Omdat zijn zus Dina eigenlijk verkracht was, wilde hij wraak nemen. Waardoor hij samen met zijn broer Levi op de derde dag, wanneer de pijngrens het hoogst is, deze mensen uitmoordde. En Jacob, omdat hij een man van de eer was, een man van God, werd daar razend over. Bijzonder genoeg is de stam Shimon ook nog niet gevonden. En de gedachte van sommige rabbijnen is dat om die redenen Shimon is opgegaan in de andere stammen. Maar ik geloof dat God nooit dat kwijt is en dat hij absoluut Shimon weer terug gaat brengen in Eretz Israël. Maar dat tezijde, als wij dus lezen wat Pinchas heeft gedaan, die rechtvaardige daad, dan lezen we in het woord dat de wraak de woede van God bedaarde. God wilde echt wraak nemen. God zag dit gebeuren en hij werd laaiend, hij werd woedend. Dan heb je verschillende levels in woede en boos, maar dit was echt het hoogste level van woede die je kunt bedenken. En als we met mensen leven, dan reageert het een op het ander. Het kan niet zijn dat als één iemand hier in de zaal boos is, dat we dan gewoon doorgaan met de dingen die we doen en onze schouders ophalen. Oh, het is Daniel, maar kan mij het zijn. Nee, dan kijken we op en dan is de hele sfeer in één keer veranderd en dan heeft het effect op ons allemaal. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Wat vraagt dit van mij? Moet ik ingrijpen? Dat. Een mechanisme. Niets staat los van het andere. En dat heeft weer te maken met de scheppingsorde van God. En God had zo gezegd alles net in orde. De Mishkan stond daar. De priesters waren ingesteld. Korach had zijn straf gehad. Iemand die het priesterschap wilde breken. En dit was eigenlijk weer zo'n aanval. Alleen een aanval die diepere invloed had. En Paulus, Rabbi Paulus, Rav Shaul, zegt het heel duidelijk. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Hij zag dat mechanisme. Hij zag dat we niet los van elkaar staan als mensen. En dat is misschien moeilijk te begrijpen. In een tijd dat we als individuen leven. En als individuen moeten functioneren. En zeker niet de gedachten van de massa moeten aannemen. Maar 80 jaar geleden bestonden de pilaren nog en de zuilen. En onder die zuilen waren bepaalde gedachten en gewoontes normaal, waren geaccepteerd. Daar waren leefwerelden op zich en daar gebeurden de dingen. Daar werden huwelijken gesloten, er werden gesprekken gevoerd. En of men het nou wel of niet eens was daarmee, het was wel enigszins veilig. En nu vervalt dat, omdat alles als het ware als de plaag van de Midjanietische vrouwen is verbroken. En daar bedoel ik letterlijk mee dat seksualiteit in de tijd van nu een hele hoge rol speelt. En dat mensen daar letterlijk door worden afgeleid om zich bezig te gaan houden met heilige zaken. Als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. Het is belangrijk voor ieder mens om de positie die je hebt gekregen in het leven te bepalen. En bij zo'n positie, wat het ook mogen zijn, al draag je de lampjes zoals de vijf maagden waar Yeshua het over heeft. Die positie die is verbonden aan taken, aan grenzen. En dat bakert je leven in. We zijn als mens niet in staat om alles te doen. En we zijn ook niet in mens in staat om alles gelijk te doen. Want de een heeft meer gekregen als de ander. En dat moeten we accepteren. En ik zeg daarbij, jammer genoeg zijn er heel veel mensen die nog aan het zoeken zijn naar hun taak in het leven. Maar er staat geschreven dat de woede van Hashem weekt door de daad van Pinchas. En dat woord wat er staat geschreven in het Hebreeuws is kina. Het woord kina betekent woede, maar het betekent ook jaloezie. En de vraag is, waar was Hashem zo jaloers op dan? Andere gedachte is, mag je wel jaloers zijn? Als iets van jou is, als iets bij jou hoort, als jij iets hebt uitgekozen en iets heeft jou uitgekozen en heeft ja gezegd en dat wordt van je afgenomen, dan mag je jaloers zijn. Je mag niet begeerd zijn op de spullen en bezitten van anderen. Dat is wat anders. Daar mag je niet jaloers op zijn. Dat is niet van jou, dat is ook niet aan jou gegeven. Maar als iets bij jou hoort en het wordt als het ware aangevallen, dan mag je jaloers zijn. En Hashem was razend. Hij was razend, want het volk, zijn volk, ons volk ging vreemd. Met wie? Niet met Midjanitische vrouwen zozeer. Maar eigenlijk met de goden die daaraan verbonden waren. Tempelprostitutie, wat nog steeds bestaat overigens, in India bijvoorbeeld. Tempelprostitutie was een manier om hun goden te aanbidden. En dat was niet alleen bij de Midianitische afgodendienst zo, maar bij vele godsdiensten. De Romeinen en de Grieken deden dat ook. En eigenlijk was het een vorm van aanbidding die door de volkeren was geaccepteerd. Het is namelijk eigenlijk de grootste zwakheid van ieder mens. Seksualiteit. Als je daar eenmaal in dat net gevangen bent, dan word je afgestompt om bezig te zijn met zuivere gedachten, ware gedachten die bij God horen. Kun je God niet meer dienen met een zuiver hart. Word je afgeleid. En daarom zegt de Talmud ook dat, en daar komt ook de scheiding in de synagoge vandaan, het mannengedeelte en het vrouwengedeelte, dat op het moment met Sukkot, dat mannen en vrouwen rondom het altaar stonden, er orgies, zal maar zeggen, een vleierij ontstond onder de mannen en de vrouwen. En dat vanaf dat moment besloten werd dat mannen en vrouwen gescheiden werden, omdat ze dat wilden voorkomen. Het zit blijkbaar in een mens om dat mechanisme als het ware op te starten op het moment dat mannen en vrouwen bij elkaar zijn. En ik ben daar niet op tegen. Ik maak ook geen onderscheid tussen man en vrouw in dat opzicht. Maar we moeten ons wel ervan bewust zijn dat er gevolgen kunnen zitten op het moment dat er dingen gemengd worden met elkaar. En dit is ook precies wat er gebeurde. Het is niet alleen het vreemdgaan tussen de Midjanitische vrouwen en de Israëlische leiders, maar het was ook het mengen van godsdiensten, van tradities die het volk verblinden. En die grote zwakheid van de mens werd gebruikt als iets heiligs. En Brit Chadasha in Torah leert ook dat het inderdaad iets heiligs is binnen het huwelijk. Maar het is niet iets heiligs buiten het huwelijk. Denk bijvoorbeeld aan Melech Shlomo, koning Salomo, die 1000 vrouwen had. Ik zei het vorige week nog tegen Joshua en Rafael. Hoeveel vrouwen had koning Salomo? 10? 20? Nee, meer. 1000? 1000, ja. Hij heeft minimaal met al die vrouwen 1 keer geslapen. Want bijbels gezien is iemand jouw vrouw als je met een vrouw slaapt. Dus hij had 1000 vrouwen. En heel nuchter nagedacht, kun je mij niet vertellen dat Melech Shlomo een conflict in zijn hoofd moest hebben. Dat hij ergens doorgevoed werd. En wat zien we ook? Dat koning Salomo, om die vrouwen te behagen, gaat hij die goden van die vrouwen gaat hij in het land halen. Want die vrouwen zijn van hem, die hebben hun goden meegenomen. Ja, neem ze dan maar mee. Dus de connectie tussen overspel en afgoderij is heel erg duidelijk. En het Hebreeuwse woord voor overspel betekent ook afgoderij. Avodazara. Het heeft ook direct een verbintenis met afgoderij. En daarom was Hashem jaloers. Niet zozeer om de daad tussen haakjes, maar om het feit dat ze hem afwezen en kozen voor eigenlijk lichamelijk genot boven de lijn die God had aangebracht. Jeremia hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 9 zegt iets heel bijzonders over die connectie tussen afgoderij en vreemdgaan. Ontrouw zijn. Tijdens de regering van koning Josiahu zei Hashem tegen mij, tegen Jeremia dus: heb je gezien hoe ontrouw Israël mij geworden is? Ze pleegden overspel op elke hoge berg en onder elke belangrijke boom. Op iedere top van de berg en op iedere boom werden in die tijd de Baalim, de afgodbeelden, geplaatst. En dat moet je denken aan nisjes waar kaarsen werden gebrand en letterlijk gebeden werd. Heilige plaatsen. Ik dacht, dus God noemt dat overspel, noemt hij eigenlijk afgoderij. Ik dacht, als ze van dit alles genoeg heeft, komt ze wel weer bij mij terug. Maar ze kwamen niet terug, zegt Hashem. Haar afvallige zuster Jehuda zag dat ik de ontrouw van Israël verstoten had en haar de scheidingsbrief had gegeven. Juist omdat ze overspel had gepleegd. Maar toch liet afvallig Jehuda zich daar niet door afschrikken. Ze pleegde ook zelf overspel. Dus door andere goden te aanbidden. En door haar lichtzinnige overspel met goden van steen en hout wierp ze een smet op het land. Dus hoe beperk je Gods aanwezigheid en hoe beperk je vrede in je land? Door afgoderij. En ik kan hier heel veel dieper op ingaan, maar je ziet in de gebieden in de wereld waar nu oorlog is, dat daar ook heel veel afgoderij plaatsvindt. Ook hier in Europa, ook hier in Nederland, misschien zelfs in je eigen leven. Maar waar Gods standaard niet vooraan wordt geplaatst, daar is onvrede. Dus het dienen van andere goden, het mengen van godsdiensten, dat is onder andere afgoderij. En God heeft daar in zijn Torah instructies voor gegeven. En die instructies kunnen ons leren hoe we moeten omgaan binnen ons huwelijk en in de wereld met relaties en met elkaar. Yeshua, en dan kijk ik even terug naar de lezing uit de Brit Gadasha van deze week. Yeshua onderwijst ons als een rabbijn hoe wij als huwelijk met elkaar verbonden zijn en hoe we daar die verbintenis heilig moeten houden. En er staan vanuit het Aramees gezien, degenen die mij een beetje die goed kennen weten dat ik het Aramees heel hoog acht en dat ik daar veel in studeer. Waarom? Omdat het woorden naar boven brengt die verklaren wat Yeshua misschien toch ook bedoelde. En omdat er geen Hebreeuws Brit Chadasha bestaat, maar wel een van oudsher een Aramese bron Brit Chadasha, acht ik deze bron hoog. De halacha van Yeshua aangaande het huwelijk. En er staat de Frisha, de Fariseeën in het Aramees, waren bij hem gekomen om hem te beproeven. En ze vroegen hem of het een garba. En garba in het Aramees is een getrouwde man. Dat is niet gewoon een man, dat is een getrouwde man. Was toegestaan om van zijn vrouw te scheiden. Dus het gaat hier echt om mannen die een huwelijksverbond hebben aangegaan. Niet algemeen een man. Duidelijke taal. En hij zei tegen hem, wat heeft Moshe opgedragen? En zij zeiden, Moshe heeft ons toegestaan. En dan staat er in het Aramees niet een scheidingsbrief, maar een ketaba. Op wat voor woord lijkt dat, ketaba? Ketuba, precies. Een ketaba te schrijven en haar weg te sturen. Yeshua antwoordde hen, vanwege de hardheid van uw leva, van uw hart, heeft hij u dit gebod geschreven. Maar vanaf het begin heeft God het mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen in het Aramees gat bazar, één vlees zijn. Zij zijn dus niet twee, maar één lichaam. Wat God daarom heeft verenigd, mag geen mens scheiden. Opnieuw vroegen zijn talmidee, zijn leerlingen, hem thuis, toen ze dus thuis gekomen waren, hierover. En hij zei tegen hem, wie van zijn vrouw, en dit gaat om de mannen, je mag goed horen, wie van zijn vrouw scheidt en een ander neemt, pleegt overspel. Afgoderij. Het ander nemen, dat woord moet je eventjes goed in je gedachten nemen. En ik praat heel duidelijk. Het nemen van een ander heeft daadwerkelijk te maken met seksueel contact. Niet van ik neem je mee, kom je even op de bank zitten. Maar eerder kom je even op de bank liggen. Ik noem het even heel duidelijk. En dit gaat voor de vrouwen, zegt Yeshua. En als een vrouw haar bala, in het Aramees bala, echtgenoot verlaat en van een ander wordt, wanneer word je van een ander? Als een ander dat heeft toegeëigend, pleegt ze afgoderij, overspel. Dus Yeshua geeft in zijn woorden een waarschuwing naar de mannen en naar de vrouwen. Heel eerlijk. Als we de Torah lezen, lijkt het soms te zijn alsof er meer voor vrouwen wordt gezegd. En Yeshua onderscheidde zich als een moderne rabbijn, dat hij zowel voor mannen als vrouwen beide woorden had. En daarom hield de vrouw in de goede zin van het woord van de woorden van Yeshua. En ze volgden hem omdat hij omkeek naar ze. En hij zei eigenlijk, mannen, jullie plegen overspel als jullie een andere vrouw nemen. Vrouwen, jullie plegen overspel als jullie genomen zijn door een ander en daarmee dus je man verlaten. Het is iets heiligs voor binnen natuurlijk en niet voor daarbuiten. En dan maakt het misschien duidelijk wat die Midianitische vrouwen deden. Zij verscheurden niet alleen de relatie tussen God en Israël, maar ook tussen huwelijken. Gezinnen werden daarmee aangetast. Paulus zegt dat Mammon de vloek van deze wereld is, maar ik denk dat daarnaast seksuele onreinheid de vloek van deze wereld is. En dat is niet alleen voor deze tijd. Dat is iets voor alle eeuwen. In de woestijn gebeurde het al. Tempelprostitutie. De Grieken deden het, de Romeinen deden het. Enzovoort. Het is iets van alle eeuwen. En als je denkt dat je heilig bent en daar als het ware ongevoelig voor bent, ga het niet uitproberen. Maar ieder mens kan vallen. En ieder mens moet zich richten op de dingen die juist zijn. Yeshua spreekt over in het Aramees Gat Basar. In het Hebreeuws is het Echad. In het Aramees Gat. Eén vlees. En die eenheid die je met elkaar hebt, wordt door overspel verstoord. En dat geldt dus ook zo voor Hashem. We zetten een kras op de eenheid en de vrede tussen beiden. En Yeshua maakt er één ding duidelijk. God brengt mensen samen en als die mensen samen zijn, zal niemand en mag niemand die uit elkaar trekken. In de Talmud, traktaat 10:90a, staat geschreven over degene, denk aan de woorden van Yeshua, die de vrouw van zijn jeugd verlaat. Wie is de vrouw van je jeugd? De vrouw die je op jonge leeftijd hebt gekregen. Ik zeg heel eerlijk, als ik oudere mensen zie met een jongere vrouw, klopt niet. Die een vrouw hebben verlaten voor een jong grietje. Het is geaccepteerd in deze maatschappij. Maar wij mogen dit niet accepteren. Want wij moeten trouw zijn aan onze vrouwen. Vrouwen aan onze mannen, aan ons gezin. Je kan ook afgoderij plegen door niet naar je kinderen om te kijken. En niet naar je familie om te kijken. Niet naar je gemeente om te kijken. Door jezelf het belangrijkste te vinden. En dat maakt ons wereldje misschien kleiner. En dat maakt ons misschien in de ogen van mensen minder ervaren. Maar we houden het wel rein en zuiver. Wat staat er in Talmud Bavli, Babylonische Talmud 10:90a? Over degene die de vrouw van zijn jeugd verlaat, zelfs het altaar van God laat tranen. Precies wat Yeshua ook leert. Het verlaten van je vrouw voor een ander, hè, daar gaat het om. Dat brengt tranen bij God naar boven. En weet je wat er daarna staat? Hij die zijn vrouw wegzendt, wordt gehaat door God. Je zendt alleen een vrouw weg als je zegt, ik heb een ander. Je bent me niks meer waard. Door overspel wordt een bestaande wereld vernietigd. Het wordt kapot gemaakt. Nogmaals, dit geldt voor het huwelijk. Dit geldt voor broederschap, vriendschap, familie, voor je kinderen. Als je jezelf op iets wat eraan gelinkt is, verkiest boven hetgene wat je hebt gekregen. Je sloopt het. Het raakt verstoord. Hashem wil niet gedeeld worden. Natuurlijk niet, zeggen we. Maar wil jij gedeeld worden? Wil jij verdeeld worden? Nee, dat wil je niet. En wat gebeurt er met overspel bij een mens? Wat raakt het aan? Jaloezie. Wat van mij is, is afgepakt. En dan ga je op verschillende manieren gaan mensen daarmee om. Wat bij God aanraakt, is precies hetzelfde. Kina. Jaloezie. Wat van mij is, wordt afgepakt. De mannelijkheid van God sprak hier in deze parashat. Hij was boos. Hij sloeg met zijn vuist op tafel. Dit is even voor een duidelijke illustratie wat er eigenlijk gebeurde daar in de woestijn. En even over de ketuba. De ketuba is geen document als bewijs van je huwelijk, maar het is eigenlijk een verbintenis die je voor het leven lang aangaat. Annelieke en ik hebben ketuba getekend. Dat betekent niet van we zijn getrouwd. Kijk eens. Nee, het houdt in dat ik een onderpand voor Annelieke heb getekend. Dat ik mijn leven lang voor haar verantwoordelijk blijf. En we zullen ons leven bij elkaar blijven. Dat zeggen we ook tegen elkaar. Want we willen die relatie uitbouwen en verdiepen. Maar stel je voor dat het leven anders loopt. Bijbels gezien, vanuit de Torah, houdt zo'n ketuba in dat ondanks dat je dan uit elkaar bent, jij als man toch voor die vrouw blijft zorgen in het materialistische, in materialistische zin. De eerste levensbehoeften worden voorzien voor die vrouw. Omdat zij dan wellicht jouw kinderen meeneemt en kinderen opvoedt. Dus je bent je leven lang verantwoordelijk. Met andere woorden, wat God bij elkaar brengt, blijft voor altijd samen. Je komt nooit van elkaar af. En dat klinkt misschien heel naar. Dat het huwelijk altijd van kracht blijft en van invloed op iemands leven. Maar nu even doorkijkend naar Hashem. Hashem heeft met ieder mens een verbond. En of we nou willen of niet, of we nou wel of niet dat verbond met God willen aangaan, hij kijkt naar ieder mens om. Hij zorgt voor ieder mens, zoals de Ketuba ons ingeeft, aangeeft, dat we door het sluiten van een huwelijk ons leven lang verbonden blijven aan een mens. En daarbij, ondanks dat het leven anders kan lopen, toch verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van iemands leven. Zo is God betrokken bij ieder mensenleven. En als wij in Yeshua geloven, als wij God hebben aanvaard als onze Heer en Meester, dan zullen we die relatie uitbouwen en dan zullen we meer daarvan ervaren en herkennen ook. Hé, die 13e maand komt van God. Nee, heb ik gedaan. Nee, dat heeft God jou gegeven. Het erkennen van wat God doet. Dus een gelovige, iemand die dat huwelijk onderhoudt met God, zal dankbaar zijn en zal zijn dank uiten naar zijn Baal. Het woord Baal betekent ook echtgenoot, meester. Maar degene die dat niet heeft, die dat huwelijk als het ware, die ketuba niet onderhoudt, zal wel ontvangen, wat ook in de profeten staat, wat hij of zij nodig heeft. Ieder mens ontvangt, maar zal God niet danken. Is dat geen liefde? Is dat niet het beeldenis van Hashem wat we nu horen? Dat ondanks misstappen en misschien wegrennen van mensen van God af, zijn liefde blijft staan en hij toch naar iedereen omkijkt. Het is de liefde, de echte liefde van God. En die moeten wij kennen. Wat staat er in 1 Johannes 4 vers 8? Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God heeft zoveel liefde dat hij zich niet laat afwijzen door mensen die hem nog niet kennen of nog niet willen kennen. De grootste afwijzing van God is de afwijzing dat je zegt dat je hem kent en dat je promoot naar de wereld dat je hem kent, maar hem, zoals de situatie van Pinchas zich voordeed, afwijst in het openbaar. Dat is het vervloeken van Gods naam. Gods naam ijdel gebruiken betekent niet direct door verschillende woorden te gebruiken. Dat doe je door te zeggen dat je in Hashem gelooft, maar te leven als een beest. Ik zeg het heel ongenuanceerd, maar ik wil dat ook bewust zo doen. Dus de daad van Pinchas, dat was een daad vanuit liefde. Hoezo? Iemand met een speer doorboren, is dat liefde? Pinchas was bekend met de waarheid van God. Hij wist ook wat het huwelijk en het huwelijk onderhouden tussen God en Israël inhield. En door de daad van Pinchas redde hij iets. Wat redde hij? Hij redde die ketuba. Hij redde de voorwaarden. Hij redde de woorden van God die uitgesproken waren op de berg. Hij redde daarmee het verbond tussen God en Israël. Wat staat er geschreven? De plaag stopte. De plaag stopte. Waarom? Omdat Cosbi en Zimra de twee leiders waren van de Midjanieten en de stam Shimon. Hij pakte de zaak bij de horens aan. Koe bij de horens aan. En hij zorgde daarmee voor dat de plaag stopte. En wat kunnen we hiervan leren? Er staat in Hebreeën 13 vers 4. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. En het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers, die zal Hashem oordelen. En dan gaat het over het huwelijk, maar doorgetrokken naar Hashem. We moeten die relatie rein en zuiver houden. We moeten die relatie met Hashem niet laten bevlekken. En als dat gebeurt, weten we de weg tot verzoening en weten we de weg tot vergeving. Maar zorg ervoor dat dat niet heel blijft. En dat je dicht bij hem blijft. God geeft aan Pinchas een Brit Shalom. Brita Shalom staat er eigenlijk. En dat is een verbond van vrede. Een vredesverbond, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn kinderen. Dat ze voor altijd priesters zullen zijn. Voor altijd. De Talmud, Sanhedrin, zegt, waarom wordt hij hier zoon van Aaron genoemd? Pinchas, zoon van Aaron. Omdat hij de mensen lief had en streefde naar vrede, zoals een priester dat behoorde te doen. Dat was zijn taak, dat was zijn functie. En hij liet zien wat het was om priester te zijn, door dat te doen voor het volk. En vrede nastreven betekent soms ook dat je de zaak flink op orde moet stellen. Dat je de zaak opnieuw moet inrichten. Moet aanwijzen wat er aan de hand is. En daarom gaf God hem vrede in plaats van de dood. En Rashi zegt ook, door die vredesverbond bood God eigenlijk de vriendschap aan. Eigenlijk van één zoon van mij die relatie met me wil, is voldoende om weer verder te gaan met het volk. En ik denk zelf dat God ook zo naar de wereld kijkt. Als er maar één. Eén die in mij gelooft. Ik hou de wereld in stand. Brit Ratsha leert ons, zou er nog geloof zijn in deze wereld? En per generatie hebben wij dezelfde keuze. Of we stoppen met onze misstappen, of we gaan ermee door. Dat is waar de keuze voor ons ligt. Of we stoppen of we gaan ermee door. Of we richten ons op dat nieuwe leven, de nieuwe indeling daarvan, de nieuwe orde zoals Israël dat ontving. En wij ook door Yeshua dat hebben ontvangen. Of we gaan door met de gang van zaken van deze wereld. Maar ik weet wel dat Yeshua het volgende zegt. Ashrei, gelukzalig, zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Pinchas was een vredestichter, want hij hield de onvrede weg. Als jouw gezin wordt verstoord door onvrede, door ruzies, doordat een van je kinderen, weet ik niet, niet lekker in zijn vel zit en continu als een vlam in de pan reageert, zeg je tegen dat kind, ga jij maar even naar boven, kom jij maar even tot rust, want wij hebben last van jouw onrust en daarna gaan we praten met elkaar. En dat is de eenheid die God zoekt. En dat is ook de eenheid die deze wereld totaal helemaal kwijt is. Ze willen vrede, maar ze krijgen geen vrede. Want ze mengen alles met elkaar. Het antwoord dat mensen geven. Alle goden, God is toch overal hetzelfde in de islam, boeddhisme, maakt niet uit. Allemaal hetzelfde. Want uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Nee, onze God is een jaloers God. Want hij heeft ons opgedragen hoe wij moeten leven en hoe we dat mogen invullen. Hij heeft ons niet opgedragen om alleen maar lief te zijn voor elkaar, maar ook om het te onderhouden, vast te houden en niet los te laten. Even terugkerend naar het huwelijk en het verbond met God. Ik zal bepaalde dingen even aanhalen en dan zal ik het afsluiten. In Bereshit 2 vers 24 tot en met 23 staat dat man en vrouw samen een eenheid vormen. En die eenheid, één vlees, is ook hoe wij naar God toe een eenheid met hem moeten vormen. God wil dat wij een eenheid zijn met hem en dat wij die eenheid onderhouden. En dat we daar niet laten inpikken door iets anders. In Jesaja 54 vers 5 zegt God, ik ben je man. Ik ben jouw baal. Ik ben jouw echtgenoot, Israël. En jij bent mijn bruid. Hashem wil zijn als onze echtgenoot. Iemand met wie je alles deelt. Iemand met wie je, aan wie je alles vertelt. Iemand die je niet links laat liggen. Die, waar je niet vanuit dat hij begrijpt mij wel. Maar waar je ondanks dat hij alles begrijpt toch je gedachten mee deelt. In Efeze 5 vers 33 staat, mannen heb uw vrouwen lief. Als broos vaatwerk staat er dan. Maar eigenlijk in het Aramees staat er als, want vrouwen zijn kwetsbaar staat er. En dat is ook zo, want in oorlogen worden vrouwen verkracht en worden vrouwen niet goed behandeld. Alleen vroeger, Daniel, ja tuurlijk, maar nu nog steeds. Ga ik niet dieper op in. Maar liefde staat centraal in het huwelijk, lieve mensen. Mannen worden erop gewezen, wees niet te hard voor je vrouw. Wees goed voor je vrouw. Maar dat is ook de relatie die wij hebben met God. God is onze echtgenoot. Ook als mannen mogen, want hij is onze echtgenoot. Maar hij is liefdevol naar ons. Hij gaat liefdevol met ons om. Maar hoe gaan wij met hem om? En 1 Korinthe 7 vers 2 wijst ons erop dat we in ons het huwelijk op elkaar gericht moeten zijn. En er staat letterlijk dat je lichamelijk gezien elkaar niet mag weigeren. Maar op het moment dat een van de twee bezig is met hogere zaken, bijvoorbeeld vasten of om een andere reden niet in staat is daartoe, moet je dat accepteren. Je mag dus de andere nooit forceren. Liefdevol met elkaar omgaan, maar ook wees op elkaar gericht. Wees op elkaar gericht en niet ik gericht. Door de ander te overroepen. En zo is het ook met Hashem. Hashem is altijd op ons gericht. Want er staat geschreven, zolang hij de zon schijnt, weten we dat God omziet naar de aarde. Dus als de zon stopt met schijnen, en het geheim is dat dat nooit gaat gebeuren, want openbaring maar duidelijk dat God de zon zal zijn in het einde van het einde. Maar zolang de zon nog schijnt, die zon, is hij gericht op ons. In 1 Korinthe 7 vers 3 en 4 maakt Rav Shaul duidelijk dat in het huwelijk je elkaars bezit bent. En dat klinkt heel vervelend. Maar dat is wel, dat is waar. Annelieke is mijn bezit. Want ik hou van haar. Zij hoort bij mij. En jouw vrouw, jouw man is jouw bezit. En wij zijn Gods bezit. Hij houdt ons vast. Hij laat ons nooit gaan. Het enige keer dat ik dat gebruik in Shemot is Shechula. Ik gebruik het vaak. Jullie zijn mijn Shechula, zegt hij tegen Israël. Mijn kostbaar bezit. Jullie, Israël. En Yeshua zegt het ook later. Tegen zijn Talmidim. De wereld herkent jullie niet, maar ik herken jullie wel. Want jullie horen bij mij. Jullie zijn mijn vrienden. Dus we zijn elkaars bezit. En we zijn Gods bezit. Jesaja's 61 vers 10 maakt duidelijk dat we elkaar moeten eren. En elkaar mooier moeten maken. We moeten elkaar mooier maken. Verbeteren niet. Want dat brengt conflict met zich mee. Maar mooier maken betekent dat waar ik faal, mijn vrouw mij helpt om dat op te vangen en ik haar. En dat is ook het lichaam van Mashiach. En als we God leren kennen, als we Yeshua leren kennen, gebeurt er één ding in jou. En ik wil dat tegen iedereen zeggen, jong of oud, je wordt mooier gemaakt. Je wordt geresteld. Je krijgt de betere versie van jezelf te zien. Je wilt niet meer liegen. Je wilt niet meer stelen. Je wilt niet meer perversie navolgen. Je wilt God dienen. Dat is wat je wil. God maakt ons mooier. Mensen die in God geloven, wetenschappelijk bewezen, zijn ook gelukkiger in het leven. Slagen beter in het leven. Zechariah 14 vers 9. Veneamar, Vahaya Adonai, Amelech Kol Aretz. Op die dag zal iedereen erkennen dat er maar één is. En wat heeft dat met het huwelijk te maken? Hashem is de enige. Hij is de enige waarheid die bestaat. En dat moet ook zo zijn voor jou in je huwelijk. Jouw man of je vrouw is de enige die er is. De enige die geldt voor jou. De enige met wie je samenleeft. De enige met wie je verbindt. En daarom zijn de woorden van Yeshua die we net hebben gelezen zo duidelijk. Als je dat verstoort, pleeg je overspel / afgoderij en verstoor je die relatie. En gaat de ketubah inderdaad in vanwege de hardheid van jullie harten. Maar dat is niet de oorsprong van God. Wat God bij elkaar brengt, dat wil hij bij elkaar houden. En Spreuken 27 vers 19. En ik kan al die teksten doorsturen vanavond. Leert dat we in elkaars hart moeten leven. In elkaars hart. Relatie is niet iets wat buiten ons omgebeurt. Het speelt zich af in je hart. En wat er in je hart leeft, komt eruit. Leba in het Aramees, lef in het Hebreeuws. En lef en leba hebben hetzelfde in zich. Gedachten, het zijn gedachten. Wie zit er in jouw gedachten? Wie zit er in jouw hart? Wie zit er in jouw ziel? Is dat gericht op de mensen en de situatie die aan jou gegeven is? En waarom zeg ik dit? Dit is een boodschap die te maken heeft met mijn verwachting dat Yeshua snel gaat terugkeren. En mijn verwachting dat wij de bruid zijn van de Messias. En als wij de bruid zijn van de Messias, ook mannen zijn de bruid van de Messias. Het houdt gewoon in de beeldspraak die God hier gebruikt. Dat God onze man is en wij zijn zijn bruid. Moeten we ons voorbereiden op dat huwelijks, op die huwelijksceremonie? Moeten wij ons voorbereiden op het moment dat Yeshua komt op de wolken? En dan zullen wij hopelijk niet gillen, bergen, val op ons. Maar dan zullen we juichen en jubelen. Ik ga huilen, dat weet ik nu al. Ik ken mezelf daarin. Ik kan niks meer zeggen. Ik ga alleen maar janken. Dat is hoe ik reageer. Maar bedenk eens, als Yeshua terug zou komen, wat je doet. Hoe je nu in het leven staat, is dat zuiver en rein. Hoe je nu in het leven staat, is dat genoeg om te zeggen, ik heb die ketuba niet verbroken. En er kunnen dingen in je leven zijn die misschien op dit moment je leven verstoren. Maar er is één weg. En wat is die weg? Wie is de weg? Yeshua. Yeshua is de weg. Yeshua is de weg, de waarheid en het leven. Hij is degene die het verbreken van de ketuba kan herstellen. En op zo'n manier dat jij verbeterd wordt. Jij in staat bent om wel relaties te onderhouden. Jij in staat bent om wel je fouten te erkennen en daarmee aan de slag te gaan. Ik ben niet perfect. Maar ik heb wel geleerd dat als ik wegga van de weg van God en mijn eigen weg ga, dat de hele imperfecte Daniel de baas gaat spelen. En er leeft iemand in mij. En dat is Melech Yeshua. Koning Yeshua. En als hij regeert in mij, dan gaat het goed met mij. Ja, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen, Daniel? Helemaal niet, want als het aan mij lag, dan ging het niet. Dan ging het niet op de manier zoals ik misschien eigenlijk zou willen. Alleen door hem. En dat is heel bekrompen in de oren en ogen van mensen. Maar het is de enige redding die jou op dat moment dat de wereld echt in de weerwaar is, gaat helpen. Yeshua is zijn naam. Yeshua. Hij redt. En daar wil ik eindigen met Tehillim 96, vers 11 tot en met 13. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen van al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud vrolijk zingen. Voor het aangezicht van Hashem. Want hij komt. Hij komt om de aarde te oordelen. Iedereen wordt beoordeeld. Jij en ik, allemaal. Maar dat hoeft ook niet. Want iedereen. Al mijn slechte daden zullen geopenbaard worden. Al die van jou. Is er bang van te worden? Nee. Want God oordeelt je gewoon. En als je niks te vrezen hebt, ja, dan zul je niet bang hoeven te zijn. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volkeren met zijn emet, met zijn waarheid. Het zijn misschien best wel zware woorden vandaag. Maar er komt nu een periode aan van de zomervakantie. En waar je gaat doen wat je zelf leuk vindt. En we zouden niet Joods zijn als we ook in deze vakantieperiode iets hebben bedacht om, bedacht gekregen om toch bij God te blijven. Wat is dat Tisha B'Av? Dat is in heel die zomerperiode iets totaal onvrolijks. En dat had, de vernietiging van de tempel heeft te maken met onze hoogmoed en trots die we als volk hadden. Onze afgoderij en onze kwaadsprekerij naar elkaar. Ga dat niet vergeten in deze tijd. Ga niet vergeten dat God degene is die niet verandert en iedere dag van je vraagt. Kijk naar mij, ga met mij om. En maak me niet jaloers. Zorg ervoor dat mijn kina niet omhoog komt. Shabbat shalom. Amen.